I want to share some things out of Philippians 3 with you tonight.
Ik wil een aantal dingen met jullie delen uit Filippenzen 3 vanavond.
Tonight I just want to share some things about persevering and pursuing Christ.
Ik wil vanavond iets met jullie delen over volharding in het najagen van God.
Verses 1 through 14.
1 tot 14. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Here. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het volk Israël van de stam Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus' wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding in de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik het reeds verkregen zou hebben of reeds volmaakt zal zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus.
That I might know him.
Dat ik hem mag kennen.
I'm just going to read an amplified version of just verse 10 and 11.
Ik ga een wat uitgebreidere versie van alleen maar vers 10 en 11 voorlezen.
For my determined purpose.
Voor mijn vastgestelde doel.
Is that I might know him.
Is dat ik hem mag kennen.
That I may progressively become more deeply.
Dat ik al groeiende nog dieper.
And intimately acquainted with him.
En intiem met hem bekend mag zijn.
Perceiving and recognizing.
Begrijpen en erkennen.
And understanding the wonders of his person.
En begrijpen van het wonder van zijn persoon.
More strongly and more clearly.
Nog dieper en nog helderder.
And that I might in some way.
En dat ik op een bepaalde manier.
Come to know the power outflowing from his resurrection.
De kracht mag gaan kennen die vanuit zijn opstanding komt.
Which it exerts over believers.
Die zich uitstort over gelovigen.
And that I might so share his sufferings.
En dat ik zo deel mag hebben aan zijn lijden.
As to be continually transformed.
Alsof ik voortdurend getransformeerd mag zijn.
Into his likeness.
En gelijkende op hem.
Even unto his death.
Zelfs tot aan zijn dood.
And so somehow to attain to the resurrection of the dead.
En op die manier deel mag hebben aan het opstanden van de doden.
A.W. Tozer, an author and pastor.
A.W. Tozer, een schrijver en een voorganger.
He said, to have found God.
Hij zegt, om God te hebben gevonden.
And to pursue him is the soul's paradox of love.
En om hem na te jagen is de zielse paradox van de liefde.
And wherever there is true grace, there is always a desire for more grace.
En waar er echte genade is, is er altijd nog meer verlangen naar nog meer genade.
And the apostle Paul quoted out of Ephesians 5.
En apostel Paulus citeerde uit Efeze 5.
Said, do not get drunk with wine.
Word niet dronken van wijn.
But be filled with the Holy Spirit.
Maar word gevuld met de Heilige Geest.
That's a continual present tense filling. Be continually filled with the Holy Spirit.
Dat betekent voortdurend gevuld worden.
And it's Paul's aim was to bring people to a place.
Het doel van Paul was om mensen naar een plaats te brengen.
Where people would become God-aholics.
Waar mensen als het ware God-aholics zouden worden.
God is addictive.
Dat ze verslaafd zouden zijn aan God.
And when we really truly pursue Christ.
En als we echt Christus najagen,
we will discover that the more of him we discover,
dat naarmate wij meer van Christus ontdekken,
the more of him we will want and desire.
Dan willen we nog meer van hem ontdekken.
And I believe that one of the main goals of our Christian walk,
ik geloof dat een van onze grootste doelen van onze christelijke wandel,
is to know Christ.
Is om Christus te kennen.
And to be changed by him.
En om door hem veranderd te worden.
And in that place of knowing him and being changed.
En in die plaats van hem kennen en door hem veranderd te worden.
We bring his kingdom.
Brengen wij zijn koninkrijk.
And the overflow happens.
En dan begint er iets vanuit ons door te vloeien.
Jesus in John 17 verse 3.
In Johannes 17 vers 3.
Jesus said, "Now this is eternal life."
Nu dit is het eeuwige leven.
That they might know you.
Dat ze u mogen kennen.
The only true God,
de enige ware God.
And Jesus Christ whom you have sent.
En Jezus Christus die u heeft gezonden.
Eternal life,
het eeuwige leven.
Knowing God,
God kennen.
Knowing Christ,
Christus kennen.
The revelation of the Father through his Son Jesus Christ.
De openbaring van de Vader door zijn Zoon Jezus Christus.
I'm sure that you've been taught about the word knowing.
Ik denk dat jullie wel onderwijs hebben gehad over het woordje kennen.
The word know in this text out of Philippians.
Het woordje kennen in deze tekst in Filippenzen
is the word gnosko, which is intimate form of knowing.
Dat is in het woordje gnosko en dat is een intieme vorm van kennen.
It's not just knowing facts about a person.
Het gaat niet alleen maar om feitenkennis over een persoon.
But it's knowing somebody experientially.
Maar dat je ook ontmoetingen hebt met deze persoon.
The Hebrew form of this word is used in Genesis 4 verse 1.
De Hebreeuwse vorm hiervan wordt gebruikt in Genesis 4 vers 1.
Where it says that Adam knew his wife Eve.
Waar staat dat Adam zijn vrouw Eve kende,
she conceived.
En zij baarde een zoon.
So we can see sexual intimacy is the deepest form of knowing somebody intimately.
Dus hieruit wordt duidelijk dat seksuele intimiteit de diepste vorm van intimiteit is met een persoon.
So that to the deepest degree that Paul could know Christ was his desire in his heart.
Dus de diepste vorm van intimiteit waarop hij God kon kennen, dat was het verlangen van Paul.
If you picture a man and a woman meeting.
Als je je voor kan stellen dat een man en een vrouw elkaar ontmoeten.
And you watch the journey of their relationship evolve.
En je kijkt naar hun relatie die groeit.
They could have had a busy life before they met.
Dan hadden ze misschien een heel druk leven gehad voordat ze elkaar ontmoeten.
They begin to fall in love.
Dan werden ze verliefd.
And all of a sudden they can manage to spend hours and hours a week together.
En dan kunnen ze opeens uren en uren met elkaar doorbrengen.
And before they met they didn't have that time.
En voordat ze elkaar kenden hadden ze die tijd niet.
Yet when you start to fall in love with someone,
maar als je verliefd wordt op iemand,
there is the desire of pursuit.
Dan is daar het verlangen om die ander na te jagen.
And that becomes on the top of your list.
Dan wordt dat je prioriteit.
And this is what Paul is speaking about.
En dat is waar Paulus het over heeft.
Paul was not interested in just knowing about Christ.
Paulus was niet geïnteresseerd in alleen maar het kennen van Christus.
But in knowing him intimately.
Maar in hem intiem kennen.
Is that our heartbeat?
Is dat ook onze hartslag?
When I think about my relationship with Jesus.
Als ik nadenk over mijn relatie met Jezus.
You know, do I push aside things in my day?
Zet ik dingen aan de kant tijdens mijn dag?
To be with him.
Om met hem samen te zijn.
Or do I push him aside to do other things?
Of zet ik hem aan de kant zodat ik andere dingen kan doen?
Are my thoughts about him? Oh Jesus, when I get up in the morning, let me know you. Reveal yourself to me in a new way today.
Word ik 's morgens wakker met de gedachte: "Oh Heer, ik wil u kennen vandaag. Maak meer van u bekend aan mij vandaag."
Or am I approaching my relationship with him as more of a job to be done than a life to be lived?
Of zie ik mijn relatie met hem meer als een soort baan en een deel van de dagelijkse routine?
When a man and a woman decide that they are going to spend the rest of their lives together.
Als een man en een vrouw erover nadenken om of besluiten om de rest van hun leven samen door te brengen.
And a man chooses to propose to his future wife.
En de man vraagt zijn vrouw ten huwelijk.
Is he looking at it? Oh, this is a job that I need to fulfill in my life.
Ziet hij dan als een soort baan die hij moet gaan vervullen voor dat leven? Voor zijn
or are
leven?
They pursuing a life together?
Of wordt het een leven samen die ze gaan volbrengen?
And in the same way, I think sometimes we can look at our Christian walk.
En ik geloof dat soms kijken wij naar onze christelijke wandel.
And see it as a job I need to get completed instead of a life
zien we het als een soort baan die we moeten afmaken. En in plaats van een levenswandel.
As long as I read a chapter of the Bible a day,
zolang ik elke dag een hoofdstuk van de Bijbel lees,
it will keep the devil away.
Dan zal dat de duivel bij mij vandaan houden.
And there sometimes is an attitude in my heart.
En soms is dat ook een houding in mijn hart.
That is not open to looking for Jesus.
Die niet open staat om Jezus te zoeken.
And that limits what Christ can do in his relationship with us.
En dat stelt ook een limiet aan datgene wat Jezus in ons leven kan doen.
Jesus is longing to reveal himself to us.
Jezus verlangt ernaar om zichzelf bekend te maken aan ons.
In John 14:21. In
Johannes 14 vers 21.
Jesus says, whoever has my commands and obeys them.
Hij die mijn geboden heeft en ze naleeft.
He is the one who loves me.
Hij is degene die mij lief heeft.
And he who loves me will be loved by my Father.
En hij die mij lief heeft, zal mijn Vader ook lief hebben.
And I too will love him.
En ik ook zal hem lief hebben.
And show myself to him.
En mijzelf aan hem bekend maken.
Jesus is waiting to show himself to us.
Jezus wacht erop om zichzelf bekend te maken aan ons.
It's an experiential showing.
Het gaat om een ontmoeting, een persoonlijke ontmoeting.
That the Holy Spirit is longing to illuminate Jesus to us.
De Heilige Geest verlangt ernaar om Jezus als het ware te verlichten aan ons.
And you know, I think it's good to be content in the blessings that we receive from God.
Het is goed om genoeg te hebben aan de zegen die God in ons leven geeft.
And I think we could all sit here and write a list of the blessings that God has poured out in our lives.
En ik denk dat we allemaal wel een lijst kunnen opstellen met zegeningen die God in ons leven geeft.
And it's good to be thankful and to be content.
En het is goed om daar dankbaar voor te zijn en om daar tevreden mee te zijn.
But I think it's good to be discontent.
Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we een bepaalde ontevredenheid hebben.
In our spiritual state concerning our relationship with Jesus.
Als het gaat om onze geestelijke wandel in de relatie die we hebben met Jezus.
As soon as you think you have enough.
Op het moment dat je denkt van nou, nu heb ik het wel bereikt.
Love begins to wane.
Dan begint het een beetje bergafwaarts te gaan.
And Christ is calling us to pursue him.
En Jezus vraagt ons om hem na te jagen.
And I think it's good to be discontent in the level of our worship of him.
En het is goed om tevreden te zijn over het niveau over aanbidding die wij hebben
to
naar God.
To be discontent in the degree of revelation that we have of him in his word.
En om ontevreden te zijn over de openbaring die we ontvangen uit zijn woord.
To be discontent in how much we've been changed.
Om ontevreden te zijn over de veranderingen die plaats hebben gevonden in ons leven.
To be discontent in how the lack of desire perhaps or passion in seeing his kingdom come.
Om ontevreden te zijn over het gebrek aan verlangen en passie om zijn koninkrijk te zien komen.
Because as soon as you hang out at the place where you think it's going great.
Het moment dat je belandt en daar blijft hangen waar je denkt van nou nu gaat het allemaal heel geweldig.
Love and passion and revelation begins to wane.
Liefde en openbaring en passie, dat gaat gewoon dan langzaamaan bergafwaarts.
And Paul learned the secret of being content in every circumstance.
En Paulus leerde om tevreden te zijn in elke omstandigheid.
But he was discontent in his relationship with Jesus.
Maar hij was ontevreden over zijn relatie met Jezus.
And that discontent meant.
En die ontevredenheid
drove him,
die zorgde ervoor
to pursuing Christ.
Om God, dat hij God ging najagen.
He longed that I might know him.
Dat ik hem mag kennen.
In every single facet.
In elke facet
of knowing Christ.
Waarop je Christus mag kennen.
And sometimes I think we park at the place of Jesus is our savior.
En soms heb ik het idee dat we parkeren bij op de plek Jezus is onze redder.
But not realizing that there are endless discoveries yet to be made about who Jesus is.
Maar dat we eigenlijk vergeten dat er nog zoveel meer te ontdekken is over wie Jezus is.
And that will lead us into a place of true humility.
En dat zal ons brengen naar een plaats van ware ootmoedigheid.
And brokenness before the one of really whom we know so little about.
En een echte gebrokenheid vlak voor degene die we eigenlijk nog moeten leren kennen.
You know, sometimes I think the more I know, the more I don't know.
Soms denk ik dat als ik heel veel weet, dat ik me realiseer, dan weet ik eigenlijk nog helemaal niks.
When you think you have him figured out to a degree.
Als je denkt van, nou, nu heb ik het wel een beetje door, nu snap ik het.
He gets bigger.
Dan wordt hij nog groter.
And you cannot put a stamp on him.
Je kan hem als het ware niet vastpakken en een stempel erop zetten.
Because there are endless discoveries to be made about who he is.
Omdat er eindeloze ontdekkingen zijn over hem.
And when we pursue him as Paul is talking about.
En als wij hem najagen zoals Paulus het beschrijft.
We will experience an unquenchable thirst.
Dan zullen we onuitblusbare dorst ervaren.
And a zealous desire for more.
En een jaloers verlangen voor nog veel meer.
And his desire, Paul's desire was twofold, that he might know Christ and be changed.
Het verlangen van Paulus was tweeledig, dat hij Christus mag leren kennen, maar ook dat hij veranderd mocht worden.
And I love the word of God.
Ik vind het woord van God heerlijk.
It's our roadmap.
Het is onze landkaart.
It's the book of Revelation.
Het is de boek van Openbaring.
The revelation of who he is.
Openbaring van wie hij is.
The past, the present, the future.
Het verleden, het heden en in de toekomst.
There is endless discoveries of to be made of who we are in Christ.
Er zijn nog zoveel ontdekkingen die we kunnen doen over wie wij zijn in Christus.
Who he is in us.
Wie hij is in ons.
And the discoveries to be made of still what needs to be changed in us.
En de ontdekkingen die we nu nog moeten gaan zien over wat er nog veranderd mag worden in ons.
And sometimes the word works as a mirror.
Soms werkt het woord van God als een soort spiegel.
To show us who we are.
Die ons laat zien wie we zijn.
To release the desire and the conviction to be changed.
Die het verlangen en ook de wil om te veranderen.
And there are endless things that God wants to pour in us. Out of that place of revelation of being with him.
En er zijn ontzettend veel dingen die God in ons wil laten stromen als wij zijn op die plaats van intiem kennen.
And Paul in his journey with God.
En Paulus in zijn wandel met God.
You know, when we read out of Philippians 3.
Als wij lezen in Filippenzen 3.
He spoke about his spiritual heritage.
Dan had hij het over zijn geestelijke erfenis.
And his family heritage.
En zijn familieerfenis.
His self-righteous works.
Zijn werken van gerechtigheid die uit zichzelf kwamen.
And he discovered very quickly that that was nothing.
En hij kwam er heel snel achter dat dat niks was.
But what was more, what I find so interesting,
maar wat ik nog heel interessant vind,
is that Paul says,
is dat Paulus zegt,
is that I count everything a loss.
Ik zie alles als een verlies, als vuilnis.
Compared to the surpassing greatness of knowing Christ my Savior.
In het licht van het kennen van de onmetelijke grootheid van Jezus Christus.
For whose sake I've lost all things.
Voor wie ik alles heb achtergelaten.
So what was Paul talking about?
Dus waar heeft Paulus het over?
What other things was he talking about?
Welke andere dingen had hij het over?
He said, I desire.
Hij zei, ik verlang.
And I pursue.
En ik jaag na.
Losing all things, everything.
Dat ik alles mag kwijtraken.
What do you suppose everything is?
Wat stel je bij het woordje alles voor?
So if we think about your own life, possessions.
Dus als je nadenkt over je eigen leven en je bezittingen.
The weight of comparison of knowing Christ.
En dat in verhouding met het kennen van Christus.
Willing to lose your possessions.
De bereidheid om je bezittingen kwijt te raken.
What about our reputations?
Als we nadenken over ons, hoe we gezien worden door anderen.
Paul had no reputation left.
Als onze reputatie ons zou verlaten.
Are we willing to lose our reputations?
Zouden we bereid zijn om onze reputatie kwijt te raken?
That we might gain Christ.
Opdat we Christus mogen winnen.
That we might know him.
Zodat we hen mogen kennen.
The Bible says that Christ was one of no reputation.
De Bijbel zegt dat Christus iemand was zonder reputatie.
Have we identified with Christ?
Hebben we ons geïdentificeerd met Christus?
What about our pursuit of approval from others?
Met te denken over ons verlangen om erkend te worden door anderen.
Are we willing to lose that, what other people think about us?
Zijn we bereid om los te laten wat anderen over ons denken?
What about living in pleasant circumstances and comfort?
Met te denken over het leven in een veilige, ja, mooie omgeving.
Not functioning out of your own abilities and strengths.
Dat je niet meer gebruik kunt maken van je eigen kunnen en je eigen talenten.
Those are all inner things that we struggle with, or can struggle with.
Dat zijn allemaal dingen waar we mee kunnen worstelen.
And not even talking about the circumstances with Paul of losing family, friends.
Dan hebben we het nog niet eens over de situatie van Paulus dat hij vrienden, familie kwijtraakte.
He was willing to lose it all.
Hij was bereid om alles los te laten.
In an endless pursuit of knowing Christ.
in een eindeloos najagen van Christus.
He said that I might know Christ in the power of his resurrection.
Omdat ik Christus mag kennen in de kracht van zijn opstanding.
And sometimes I think we get excited. We all desire to know Christ in resurrection power.
Ik denk dat we allemaal enthousiast worden omdat we allemaal wel Christus willen kennen in zijn opstandingskracht.
And I love this too.
En ik vind het ook heerlijk.
The word for power is the word dunamis.
Het woordje voor kracht is het woordje dunamis.
Which is the display of effective productive energy.
Laten zien van effectieve productieve energie.
And Paul says, I want to know Christ in the power of his resurrection.
En hij zei, ik wil Christus kennen in de kracht van zijn opstanding.
And he did. He functioned in miracles and signs and wonders.
En dat deed hij ook, want hij functioneerde in de wonderen en tekenen.
He experienced the resurrection power from God of being transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light.
Hij ervaarde hoe het was om getransformeerd te worden van het koninkrijk van het donker naar het licht.
He experienced the resurrection power of God in being strengthened in his mortal body.
Hij ervaarde kracht van God dat hij kracht kreeg voor zijn gewone menselijke lichaam.
And he experienced the resurrection power of God in that of remaining in a relationship with Christ.
En hij ervaarde die opstandingskracht doordat hij in een blijvende, ontwikkelende relatie met Jezus was.
Do you realize that it takes resurrection power to maintain our relationship with Christ?
Ben je ervan bewust dat je opstandingskracht nodig hebt om te blijven wandelen in je relatie met Jezus?
That he dwells in us and remains.
Dat hij in ons woont en ook daar blijft.
There are so many different facets of experiencing the resurrection power of God.
Er zijn zoveel verschillende facetten in het kennen van de opstandingskracht van Jezus.
And Paul wanted to experience all of it.
En Paulus wilde ze allemaal ontdekken.
Because he wanted to be identified with Christ.
Want hij wilde geïdentificeerd worden met Christus.
And his goal was not, I want to know the power of God so I can, for the purpose of doing signs and wonders.
Hij wilde niet God kennen zodat hij tekenen en wonderen kon doen.
But in functioning in that, he would know Christ.
Maar doordat hij daarin wandelde, kende hij Christus.
Paul said, I want to know Christ and the fellowship of sharing in his sufferings.
Ik wil Christus kennen en deel maar hebben aan zijn lijden.
Have you experienced the fellowship of sharing in Christ's sufferings?
Ben je bekend met deel hebben aan zijn lijden?
We all want to know Christ and the power of his resurrection.
We willen Christus allemaal kennen in de kracht van zijn opstanding.
Let me know the power of God in doing signs and wonders.
Geef mij Gods kracht en laat mij die zien in tekenen en wonderen.
But I'm not so sure I want to know Christ in the fellowship of sharing in his sufferings.
Maar ik weet niet zo goed of ik Christus wel wil leren kennen in het lijden.
The word fellowship,
het woordje fellowship,
is the word koinonia.
Het woordje koinonia.
And that actually it's can be described in terms of having shared fellowship with, shared common interest in an experience.
Dat omschrijft dat je ontmoeting hebt waarin je gedeelde interesses hebt.
And it used to be said of Siamese twins.
En er werd vroeger gezegd van Siamese tweelingen.
That they had koinonia in blood.
Dat zij koinonia hadden in hun bloed.
And if one Siamese twin would die.
En als één Siamese tweeling zou overlijden.
The other one would die.
Dan zou die andere ook sterven.
What one experiences.
Wat de één doormaakt.
The other one will experience.
Maakt de andere ook door.
And have we experienced Christ this way?
En heb je ken je Jezus op deze manier?
If we look at the life of Christ on the earth,
als wij naar het leven van Jezus kijken op deze aarde,
we know he did amazing things.
Dan weten we dat hij indrukwekkende dingen heeft
incredible,
gedaan.
Powerful things.
Ongelooflijke krachtige dingen.
He came to reveal the Father.
Hij kwam om de Vader bekend te maken.
And he came to give his life for ours.
En hij kwam om zijn leven te geven voor
and
ons.
His entire ministry was marked by opposition.
In zijn hele bediening, daar was de toon continu van oppositie,
misunderstandings,
onbegrip,
betrayal,
verraad,
and ultimately death,
en uiteindelijk de dood.
I think I'd rather stick to knowing Christ in the power of his resurrection.
Ik denk dat ik liever blijf in het kennen van Christus in de kracht van zijn opstanding.
Yet Paul says that I might know Christ.
Toch zegt Paulus opdat ik Christus mag kennen.
In the fellowship of sharing in his sufferings.
Juist in het deel hebben aan zijn lijden in het kennen van zijn lijden.
What one experiences, the other experiences.
Wat de ene doormaakt, maakt de andere ook door.
Koinonia.
Koinonia.
It fits together. What happens to one needs to happen to the other.
Als het samen is, dan wat de ene doormaakt, maakt de ander ook door.
Do we want to know Christ?
Willen wij Christus kennen?
He's not just our savior.
Hij is niet alleen onze redder.
There is so much more.
Er is nog zoveel meer.
And I think that there is a degree to which we will never fully know Christ.
Ik geloof dat er een niveau is waarop we eigen Christus nooit zullen kennen.
Or be conformed into his image.
Of zo in zijn gelijkenis veranderd worden.
Unless we embrace this as well.
Totdat we dit ook omarmen.
Are we willing to embrace that?
Zijn we bereid om dat te omarmen?
And I'm sure every single one of us can fill in stories of how we've gone through these difficult times in our lives.
En ik geloof absoluut dat we allemaal wel op kunnen schrijven hoe we de moeilijke tijden heen zijn gegaan.
But are we willing to sign on the dotted line to say, I'm desperate to know Christ deeper?
Zijn we bereid om op die puntjes onze naam te schrijven, waarop we zeggen van ik wil Christus beter leren kennen?
And while we will never ever fully experience what he experienced in Gethsemane and on the cross,
ook al zullen wij nooit en te nimmer volledig kunnen begrijpen en ervaren wat hij heeft ervaren in Gethsemane en aan het kruis,
there is a much greater depth that is available for us.
Is er toch een veel meer diepte van datgene wat wij kunnen leren kennen.
Romans 8 verse 17.
Romeinen 8 vers 17.
Now if we are children,
nu als wij kinderen zijn,
then we're heirs.
Dan zijn wij ook erfgenamen.
Heirs of God,
erfgenamen van God.
Co-heirs with Christ,
mede-erfgenamen met Christus.
If indeed we share in his sufferings,
als wij ook deel hebben aan zijn lijden.
In order that we might also share in his glory.
Opdat wij ook deel mogen hebben aan zijn glorie.
And when we look in the Bible, suffering is commonplace.
En als we kijken naar de Bijbel, dan is het lijden overal.
And the more earnest that we become about wanting to bring the kingdom.
En hoe standvastiger wij worden om het koninkrijk te willen brengen.
About wanting to loose the chains of injustice.
Om de ketens van ongerechtigheid los te maken.
About exposing the darkness.
En om de vijand gewoon open en bloot te stellen.
And bringing the light.
En om het Gods licht te brengen.
The more we are going to be encountering this.
Dan zullen we deze dingen tegen gaan komen.
And in Acts 14, 20, 22 we read, we must go through many hardships to enter the kingdom.
In Handelingen 4, vers 22. Staat dat we veel lijden tegen zullen komen in zijn koninkrijk.
And again and again we hear Jesus speaking.
En opnieuw horen we Jezus vertellen.
That if the world hated me,
dat als de wereld mij heeft gehaat,
it's gonna hate you.
Dan zal het ook jou haten.
And a servant is not above his master.
En een dienaar.
That a servant is not above his master.
En een dienaar staat niet boven zijn heer.
And if they persecuted me, they're going to persecute you too.
En als ze mij hebben vervolgd, dan zullen ze ook jou vervolgen.
And in some ways we might think, you know, this contradicts the God of love that we speak about.
En we kunnen ons ook wel denken van God, dit staat zo lijnrecht tegenover de God van liefde waar we het altijd over hebben.
And sometimes I think, you know, we have said it, all of us have said it.
En toch denk ik, we hebben het gezegd, we hebben het allemaal wel eens gezegd.
That we look at the cross.
Dat we kijken naar het kruis.
And it is the greatest demonstration of love.
En we zien dat de grootste demonstratie van liefde ooit is.
Yet it seems like such a contradiction.
Maar het lijkt zo'n tegenstelling.
But yet it is the greatest demonstration of love.
En toch is het de grootste demonstratie van liefde.
And so our pursuit of Christ.
Dus ons najagen van Christus
can include these things.
Het kan zijn dat al deze dingen daarbij horen.
And maybe God will bring deliverance.
En misschien zorgt God voor een uitweg.
As we understand deliverance to be.
zoals wij een uitweg of het vrijkomen daarvan zien.
And maybe sometimes he won't.
En misschien ook niet.
You know, I love the stories in Acts.
Ik vind het heerlijk de verhalen in Handelingen.
When you read the stories of Peter,
als je de verhalen van Peter
leest. And he's in prison.
En hij is in de gevangenis.
And the next day, perhaps he was going to be killed.
En misschien de volgende dag werd hij terechtgesteld.
And who comes in?
En wie komt er binnen?
There comes this angel.
Daar komt er een engel.
Shackles are loosed.
En zijn ketenen werden vrij.
Doors are open.
En de deuren gingen open.
The city gates are opened.
De stadspoorten waren open.
And he's free.
En hij is vrij.
Wow. Don't you love those stories?
Geweldig, niet die verhalen.
Paul and Silas in prison and they're worshiping.
Paulus en Silas in de gevangenis en ze waren aan het aanbidden.
And then there's this massive earthquake.
En er is een grote aardverschuiving.
And all the chains are loose from all the prisoners.
En alle ketenen van alle gevangenen werden vrij, waren los.
And they're free.
En ze waren vrij.
People get saved.
Mensen werden gered.
Baptized.
Gedoopt.
Salvation.
Ze werden gered.
Deliverance.
Ze werden vrijgezet.
And we all say, wow.
En we zeggen allemaal fantastisch.
Oh God, let me experience those kinds of things in my life.
Heer, ik wil ook die dingen meemaken in mijn leven.
Oh, that we would see the power of God.
Dat we de kracht van God mogen zien.
Angels appearing and doing supernatural things right in front of us.
Engelen die tevoorschijn komen en die vlak voor ons allerlei bovennatuurlijke dingen doen.
But who wants to go through what they went through before they got into prison?
Maar wie wil datgene doormaken wat zij hebben doorgemaakt nog voordat zij in de gevangenis terechtkwamen?
Or to be sitting in prison awaiting trial the next day.
Of dat je in de gevangenis zit in afwachting van je terechtstelling de volgende dag.
We love the glory power stories.
We genieten heel erg van de glorie en de krachtige verhalen.
But sometimes somehow we don't get so excited about the other side.
Maar toch worden we niet zo enthousiast als we de andere kant van het verhaal horen.
And yet Paul says,
en toch zegt Paulus,
that I might know him.
Opdat ik hem mag kennen.
In the koinonia of his sufferings.
In de koinonia van zijn lijden.
I think that there is just about the greatest degree of intimacy.
Ik geloof dat de diepste niveau van intimiteit is.
That is shared in those kinds of circumstances.
In die tijden, in die situaties.
And you know, not everybody was delivered, right?
En je weet niet iedereen. Kwam vrij uit in die situaties.
Those were the success stories.
Dit waren de succesverhalen.
What about John the Baptist?
Wat dacht je van Johannes Doper?
Or James, killed by the sword.
Of Jacobus, gedood door het zwaard.
Or Stephen.
Stephen.
Doesn't Stephen have an amazing story?
Stephen ook niet een ongelooflijk verhaal?
He's put on defense to defend himself in front of the Sanhedrin.
Hij moet zichzelf verdedigen voor het Sanhedrin.
And he said, okay, make your statement of defense.
En er wordt gezegd van, okay, je mag jezelf verdedigen.
And what does the Bible say?
En wat staat er in Gods woord?
That the Sanhedrin, before he even opened his mouth,
dat de Sanhedrin nog voordat hij zijn mond opende,
they looked intently at him.
Keken ze echt heel erg diep naar hem.
And they said he shone like an angel.
En ze zeiden, hij schijnt als een engel.
The presence of God was all over him.
Gods tegenwoordigheid vulde hem helemaal.
And Peter says,
en Petrus zegt,
that the glory of God rests on you if you suffer for God.
En Petrus zegt dat de glorie van God op jou rust als je lijdt voor God.
And there we see a physical manifestation of that.
En daar lezen we van een daadwerkelijke fysieke manifestatie.
And so we know how the story goes.
En weet hoe het verhaal gaat.
Stephen defends himself.
Stephen die verdedigt zichzelf.
Not really himself, but defending the gospel.
Maar hij niet zozeer zichzelf, maar meer Gods woord.
And he ends up in his speech by calling the Sanhedrin stiffnecks.
En als het ware zegt hij tegen de Sanhedrin dat jullie stijve harken zijn.
Quite bold.
Hij is nogal vrijmoedig.
Yeah, and then the Sanhedrin was furious.
En toen werd het Sanhedrin furieus.
And what did Stephen see at that point?
En wat zag Stephen op dat moment?
The heavens were open.
De hemel was open.
He saw God.
Hij zag God.
And he saw Jesus at his right hand.
En hij zag Jezus aan zijn rechterhand.
And he spoke it out.
En hij sprak dat uit.
He experienced such intimacy with God in the place of suffering.
Hij ervoer zo'n intimiteit juist op die plaats van lijden.
And then what happened to him?
En wat er daarna gebeurde?
They took him.
Ze namen hem mee.
And they stoned him.
En ze hebben hem gestenigd.
Was he delivered the way we thought deliverance should happen?
Werd hij verlost op de manier waarop wij dachten van nou, zo zal de verlossing komen?
He was absent from the body and present with God.
Hij werd verlost uit zijn lichaam en kwam bij God.
Paul said, to die is gain.
Paulus zegt, om mijn leven te verliezen is gewin.
And you know, we can come in all forms. It can come in all extremes.
Het kan in allerlei vormen komen, in allerlei extremen.
It can come from any source.
Het kan ook vanuit elke hoek komen.
But the fellowship of Christ in that place.
Maar juist die diepe koinonia met Christus.
I believe is like none other.
Is op dat moment zoals geen andere.
Think about Shadrach, Meshach and Abednego in the fire.
Denk aan Shadrach, Meshach en Abednego in het vuur.
Who stood with them?
Wie stond daar met hen?
Nebuchadnezzar said, "Hey, look, there's four."
Nebuchadnezzar zei, "Hey, er staan er opeens vier."
And the fourth looks like the son of the gods.
En de vierde ziet eruit alsof hij een zoon van de goden is.
Was it Jesus?
Was het Jezus?
If it wasn't Jesus, it was an angel.
Als het Jezus niet was, was het een engel.
But there was definitely fellowship.
Maar er was daar koinonia.
Yeah. And Paul receives visions from God.
En Paulus ontving visioenen van God.
Where Jesus speaks to him.
Waar Jezus tot hem spreekt.
And encourages him and says, "Don't be afraid."
En hem bemoedigt en zegt, wees niet bang.
You.
Ik ben met je.
I'm with you.
Ik ben met je.
Keep going.
Hou vol.
Keep speaking.
Ga door. Blijf spreken.
The list goes on.
En de lijst gaat door.
Of the fellowship that we can experience with Christ.
Over de koinonia, de ontmoeting die wij kunnen hebben met Christus.
And you know, I think that the deepest, you know, when you read the writings of people in the past.
Als je datgene leest wat mensen in het verleden hebben geschreven.
Even famous hymns, you know.
Hele beroemde gezangen.
Many times. The deepest things are written through times of suffering.
Heel vaak zijn de diepste dingen geschreven in tijden van lijden.
Suffering is a path into the heart of God.
Lijden is een pad rechtstreeks naar het hart van God.
And God is with us and he's faithful.
God is met ons en hij is getrouw.
Doesn't leave us nor forsake us.
Hij zal ons niet meer verlaten nog begeven.
And be rest assured that when somebody is persecuting one of his own.
En wees ervan verzekerd dat als er iemand een van de zijnen gaat vervolgen.
They are persecuting Christ himself.
Dan vervolgen ze niet zozeer jou, maar Christus.
And Jesus does not take that lightly.
En Jezus neemt dat niet lichtelijk op.
You can remember Saul being knocked off, knocked down on his way to Damascus.
Kan je nog herinneren dat verhaal dat Saul vanuit van zijn paard werd viel?
And what did Jesus say to him?
En wat zei Jezus tegen hem?
Saul, Saul, why do you persecute me?
Saul, Saul, waarom vervolg jij mij?
It's me that you're persecuting.
Je vervolgt mij.
And Saul was persecuting the church.
Maar Saul die vervolgde de kerk.
And Saul did not have an easy time after that, did he?
En Saul had geen gemakkelijke tijd daarna.
It was Jesus who said to Ananias.
Het was Jezus die Ananias stuurde.
He said, "We must show him how much he must suffer for my name."
We moeten hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam.
And we know he went through great suffering.
En we weten dat hij erg heeft geleden.
But the blessings and the fellowship and the intimacy that come through that place.
Maar de zegeningen en de intimiteit en de koinonia die op die door die dingen heen plaatsvinden,
are incomparable, I believe, with none.
Zijn staan in niets tot datgene wat we met God zullen ervaren.
And you know, I when sometimes I think about the apostles when I read through Acts.
Als ik door de apostelen lees en Handelingen.
And you know that time when they I think it was Peter and John had to stand before the Sanhedrin.
Er is een tijd wordt beschreven dat Petrus en Johannes voor de Sanhedrin stonden.
And they were threatened with their life.
En ze werden hun levens stonden op het spel.
And then they were whipped and flogged.
En ze werden gegezeld.
And what did they do?
En wat deden ze?
They left rejoicing.
En ze gingen weg in blijdschap.
Rejoicing.
Ze waren blij.
Because they had been counted worthy to suffer on account of the name.
Want ze waren waardig gevonden om te lijden in de naam van Jezus.
Were they standing there licking their wounds?
Stonden ze daar in hun wonden af te
Poor
likken?
Us.
Oh, wat vreselijk voor ons.
No, they left rejoicing.
Nee, ze gingen weg met blijdschap.
Wow, we get to suffer on account of the name.
Wow, want wij mogen lijden in de naam van Jezus.
Is that our response?
Is dat ook onze reactie?
Have we even experienced anything close to what they experienced?
Hebben wij ook nog maar iets meegemaakt wat daarbij in de buurt komt?
Are we willing to?
Zijn we daar bereid toe?
It's not something you can answer quickly, I don't think.
Het is niet iets wat je even snel een antwoord op kunt geven.
And as I don't know if you've experienced, I know I have and I'm sure you have too.
Ik weet niet of je het hebt meegemaakt, ik en waarschijnlijk jullie ook.
That when you pray prayers and talking with Jesus.
Dat als je gebeden bidt terwijl je met Jezus praat.
He takes us up on those things that we say we're willing to suffer for your name.
Als wij gebeden bidden en dan neemt hij die gebeden serieus.
Just makes me think of that scripture about the builder.
Ik moet nadenken over het Bijbelstuk over de bouwer.
And Jesus commended the builder.
En Jezus die geeft een compliment aan de bouwer.
Saying that he was wise to count the cost of what he was signing up for.
Dat hij wijs was, dat hij zich bewust was van de kosten voor datgene waar hij zich voor inschreef.
But Jesus says in Luke 6:22.
In Lucas 6 vers 22.
Blessed are you when men hate you.
Gezegend ben jij als mensen je haten.
When they exclude you.
Als ze je buitensluiten.
When they insult you.
Als ze je beledigen.
When they reject your name as evil.
Als ze jouw naam als onbetrouwbaar verwerpen.
Because of the Son of Man.
In de om de Zoon des Mensen.
Rejoice in that day.
Wees blij op die dag.
And leap for joy.
En doe een vreugdedans.
Because great is your reward in heaven.
Want groot is jouw beloning in de hemel.
Isn't that just what the apostles did?
Is dat niet datgene wat de apostelen deden?
That's exactly what they did. They rejoiced. They leapt.
Dat is precies wat ze deden. Ze waren blij. Ze dansten met vreugde.
And on earth we might not see the fullness of that reward, right?
En op aarde zullen we niet de volheid van die beloning zien.
We will experience intimacy with him.
We zullen intimiteit met hem ervaren.
But Jesus says, "Great is your reward in heaven."
Maar Jezus zegt, groot is je beloning in de hemel.
So we will experience intimacy here and now.
Dus we zullen nu en hier intimiteit ervaren.
Rewards in heaven.
Beloning in de hemel.
Hidden blessings of our character being exposed.
Verborgen zegeningen van onze karakters die open worden.
And you know Job, before he went through all the struggles in his life.
En Job, die voordat alle dingen waar hij doorheen is heeft geworsteld.
He knew God through eyes of blessings and prosperity in his life.
Job kende God door met ogen van voorspoed en zegen.
And at the end he says to God.
En aan het eind zegt hij tegen God.
My ears had heard of you.
Mijn oren hebben van u gehoord.
But now my eyes have seen you.
Maar nu hebben mijn ogen u gezien.
Sometimes maybe I think we know God from a distance.
Soms denk ik dat wij God van een afstand kennen.
And we're in a process of knowing him.
En we zijn in een proces van het kennen van hem.
We long for his love.
We verlangen naar zijn liefde.
We love when we feel his presence.
En we vinden het heerlijk als we zijn tegenwoordigheid ervaren.
We love to experience the blessings of God.
We vinden het heerlijk om de zegeningen van God te ervaren.
And I don't know about you, but sometimes you come to a certain place in your relationship with Jesus.
Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar soms kom je op een bepaalde plek in je relatie met Jezus.
When everything is going well.
Dan gaat alles goed.
And here, down here.
Maar hier.
You say, I know there's more.
Maar ik weet dat er meer is.
What is it?
Wat is het?
I long for the greater depth of knowing Christ.
Ik verlang naar een diepere kennen van Christus.
Because there's more.
Want er is meer.
And I spend a lot of time on this area.
Ik heb hier veel tijd in doorgebracht.
Of the challenges.
Van de uitdagingen.
Because often it's the side that we do this to.
Het is vaak de kant waarop we er eventjes omheen lopen.
And I don't know what's coming.
Ik weet niet wat er gaat komen.
In the short near future.
In de nabije toekomst.
Over the land.
In het land.
Not just in Holland, but over the whole world.
Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
And there's a sense that there in that I've had for a long time already that there are things that are coming.
Ik heb al een hele tijd het gevoel dat er dingen op komst zijn.
That might not be so easy for us as believers.
Die niet altijd even gemakkelijk zullen zijn voor ons als gelovigen.
And I don't know if the Holy Spirit.
Ik weet niet of de Heilige Geest
is wanting to prepare us in a sense,
ons als het ware wil voorbereiden.
To embrace,
om dat te omarmen.
To embrace already in the thinking,
om al in onze gedachten te omarmen.
The willingness to go into the places of suffering,
de bereidheid om te gaan naar die plekken van lijden.
And so it's just something. To ponder, think about it.
Het is iets waar je over na moet denken, wat je op je in moet laten werken.
I'm sure Paul, because you can tell through his writings.
Ik denk dat Paulus, dat kun je een beetje uit zijn schrijven herkennen.
Would think about and dream about and.
Hij dacht hierover na en hij droomde hierover.
About eternal fellowship with Christ.
Over een eeuwige koinonia met Jezus.
You know, in a new body, on the new earth.
In een nieuw lichaam, in een nieuwe wereld, geen pijn.
And he knew,
en hij wist,
the journey that Christ had to walk.
De wandel die Christus moest lopen.
And therefore Paul is all the more eager to embrace that same walk, to get to that place.
En daarom was Paulus des te meer bereid om diezelfde wandel te maken.
And that's why he can say, let me know Christ. In the fellowship of sharing in his sufferings.
En daarom kon hij zeggen, laat mij Christus kennen om ook deel te hebben aan zijn lijden.
I'm going to go quickly just over the next two. I'm not going to dwell on that. That's the part I just felt to stay in.
De volgende twee dingen ga ik even heel kort doorheen. Het eerste, daar had ik echt het gevoel dat ik daar even bij moest blijven hangen.
Paul says that I might know Christ in the fellowship of sharing in his sufferings.
Paulus zegt dat hij Christus wilde leren kennen en deel wilde hebben aan zijn lijden.
Being conformed to his death.
En veranderd worden tot aan zijn dood.
And it's we have experienced Christ in his death and resurrection.
Wij hebben Christus gezien in zijn dood en opstanding.
En we have been placed in Christ.
En wij zijn in Christus geplaatst.
When we read in Colossians,
als wij in Colossenzen lezen,
3 verse 1 to 4.
3 vers 1 tot 4.
Paul speaks about us being positionally in Christ in dus, heavenly places.
Dan zijn wij gepositioneerd in Christus in de hemelse gewesten.
But then it's also important to live out experientially on the earth that position.
Maar dan is het ook belangrijk dat we die positie als het ware uitleven. Hier op aarde.
And after Paul explains that, he says, therefore.
En nadat Paulus dit heeft uitgelegd, zegt hij.
Put to death.
Daarvoor laat los en laat sterven.
Whatever belongs to your earthly nature.
Wat tot je aardse natuur behoort.
All of that wonderful stuff.
Al die geweldige dingen.
And you can look up the scripture yourself.
Je kunt de tekst zelf lezen.
And it just lists all the works of the flesh.
En het geeft een lijst van al die werken van onze natuurlijke mens.
Immorality, all of those things.
overspel, immoraliteit.
And Paul is saying that because we have been raised with Christ.
En Paulus zegt omdat wij zijn opgewekt met Christus.
We're in Christ.
Want in Christus.
We have the Spirit of grace.
Hebben wij een geest van genade.
We have the ability to put to death all these things.
Hebben wij ook de mogelijkheid om te laten sterven al deze dingen.
And Paul is saying.
En Paulus zegt.
I want to know Christ.
En Paulus zegt, ik wil Christus kennen.
In that area too.
Ook in die gebieden.
So Paul is hitting every area of how Christ lived his life on earth.
Dus Paulus laat zien elk gebied van hoe Christus zijn leven op aarde heeft gewandeld.
And his desire is to identify with Christ in every single area.
En zijn verlangen is zich om zich te identificeren met elk gebied.
And the last part that Paul writes about.
Het laatste stukje waar Paulus over schrijft.
He said, and so somehow that I might attain to the resurrection of the dead.
En dat ik op die manier deel mag hebben aan de opstanding van de doden.
And that has been a scripture that interpreters have had a hard time with.
En dat stukje tekst hebben vertalers er een heel moeilijk mee gehad.
Because of Paul's use of the word.
Want,
resurrection there.
Door Paulus' gebruik van het woordje opstanding daar.
I'm just going to give you a literal translation of that verse, okay?
Ik zal je een kleine vertaling geven van die tekst.
It is, if somehow,
als op enige manier,
I may arrive at,
ik mag arriveren op,
or finish the journey,
of de reis mag afmaken,
to the out resurrection, resurrection to stand again.
In vers 10 gebruikt hij het woordje opstanding, als het ware dat dit opnieuw moet gaan staan.
But in verse 11,
maar in vers 11,
he says, out, stand again.
Maar in vers 11 zegt hij dat het eruit moet en opnieuw moet gaan staan.
That is the actual Greek word there for resurrection.
Dat is het echte Griekse woord voor opstanding.
I'll give you the word so you understand what I'm saying.
Ik zal je het woord geven, dan snap je het misschien wat beter.
The Greek word for resurrection.
Het Griekse woord voor opstanding
is anastasis.
Is anastasis.
The word in verse 11 he uses.
Het woordje wat hij in vers 11 gebruikt
is ex anastasis.
Is ex anastasis.
Okay, so he wants to put an extra emphasis on that word.
Dus hij wil dat woordje extra benadrukken.
And interpreters are trying to understand what Paul is saying.
En vertalers proberen dat te begrijpen.
Is Paul saying he wants to be able to arrive at that lifestyle where he has put to death everything and now he's been totally transformed like Christ within this lifetime?
Wil hij arriveren waarop hij zijn oude leven achter zich heeft gelaten en nu deel maakt van het nieuwe leven?
Or is he saying, I hope somehow I can get raised from the dead.
Of zegt hij van, ik hoop dat ik op enige manier ook een opstanding uit de dood meemaak.
But in 1 Corinthians 15 he talks about there is going to be definitely a resurrection from the dead.
Maar in 1 Korinthe 15 zegt hij dat er daadwerkelijk een opstanding uit de dood zal plaatsvinden.
So he knows he will be resurrected.
Dus hij weet dat hij een opstanding uit de dood zal meemaken.
But in Revelation 20,
maar in Openbaringen 20,
verse 5 and 6,
vers 5 en 6,
there is an explanation given,
wordt er een uitleg gegeven
that there will be two resurrections.
Dat er twee opstandingen zullen zijn.
The first will be a resurrection of the righteous.
De eerste zal een opstanding zijn van de rechtvaardigen.
And then there will be a 1000 year gap.
En dan zal er een gat zijn van 1000 jaar.
Where the righteous will reign with Christ.
Waarin de rechtvaardigen zullen regeren met Christus.
But the rest of the dead do not rise at that time.
Maar de rest van de gestorvenen die zullen niet al opstaan in die tijd.
After that 1000 years.
Na die 1000 jaar
there'll be a second resurrection of the rest of the dead.
Zal er een nieuwe opstanding zijn van de doden.
And I believe, this is just my opinion.
En ik geloof, dit is mijn idee.
That Paul is saying,
Dat Paulus zegt
that somehow
dat op enige manier
I may be resurrected
ik uit de dood mag opstaan
out from among the rest of the dead
uit het midden van al de overige doden.
He is saying I like to be a part of that first resurrection.
Ik wil graag deel uitmaken van die eerste opstanding.
And in that he wants to know Christ.
En daarin wil hij Christus kennen.
There's many different opinions.
Er zijn heel veel verschillende meningen en ideeën hierover.
I challenge you.
En ik daag je uit.
To go and search out what you think is.
Om te gaan ontdekken wat jij denkt dat het is.
What Paul is saying.
Wat Paulus hier zegt.
But Paul is exhorting us and Jesus is encouraging us.
Maar Paul die daagt ons uit en Jezus die bemoedigt ons of moedigt ons aan.
That there are endless degrees of intimacy that we can experience in knowing Christ.
Dat er zoveel diepere lagen zijn in hoe wij intimiteit kunnen ervaren met Hem.
A greater depth of love.
Een grotere diepte van liefde.
We say we want to know the love of Christ.
We zeggen dat we de liefde van Christus willen kennen.
And grow in that love.
En dat we willen groeien in die liefde.
The height, the width, the depth, the breadth.
De hoogte, de wijdte, de diepte, de breedte.
And I think it's more than just Lord, pour your love over me.
Het is meer dan dat we gewoon naar God toe gaan en zeggen: laat uw liefde over mij heen stromen.
But to experience the depth of the love of God that's in Christ Jesus.
Maar om die diepte van de liefde van Christus te ervaren,
there is a call to be willing.
Ja, vraagt hij ons om ook gewillig te zijn.
To come deeper.
Om dieper te gaan.
In those places as Paul talked about.
In die plaatsen waar hij het over heeft.
And in those ways.
En op die manier.
It's not coasting through life.
Betekent dat we niet gewoon rustig door het leven heen zeilen.
It's very intentional.
Maar het is heel intentioneel.
Knowing Christ,
Christus kennen,
is an intentional choice.
Is een hele intentionele keus.
And we press on.
En wij volharden.
To take a hold of Him.
En om Hem vast te grijpen.
Who's taken a hold of us?
Die ons heeft vastgegrepen.
Jesus has taken a hold of us.
Jezus heeft ons vastgepakt.
Have we taken a hold of Him?
Hebben wij ook Hem vastgepakt?
Father, we thank you for your grace.
Vader, we danken u voor uw genade.
We thank you for the greatest gift that you've ever given.
We danken u voor de grootste gave die u ooit heeft gegeven.
Jesus Christ.
Jezus Christus.
Jesus Christ.
Jezus Christus.
Father, we desire to come to the place.
Vader, wij verlangen ernaar om op een plaats te komen.
Where we can truly say, as Paul said,
waar wij ook echt kunnen zeggen zoals Paulus zei.
I will consider everything a loss.
Ik wil alles voor vuilnis zien.
That I might know him.
Opdat ik hem mag kennen.
In the power of his resurrection.
In de kracht van zijn opstanding.
In the fellowship of sharing in his sufferings.
In de koinonia van het delen van in zijn lijden.
Being conformed to his death.
En het getransformeerd worden in zijn dood.
And so somehow to attain to the resurrection from the dead.
En op die manier deel te hebben aan de opstanding van de dood.
And we ask just for your grace right now, Father.
En we vragen om uw genade op dit moment, Vader.
To receive grace right now.
Om genade te ontvangen.
To step into that place of agreement with you.
Om in die plaats van het eens worden met u te stappen.
Where we are willing to say yes.
Waar wij bereid zijn om te zeggen ja.